7 januari 2009. We zijn met elkaar bezig met de brief aan de Romeinen. We zijn aan hoofdstuk 5 bezig. En we zijn vorige keer gekomen, en dat was op 26 november, in de avond, op de avond dat Date Gorte de Bijbelstudie deed, zijn we gekomen tot en met vers 17. En we gaan vanavond beginnen bij Romeinen 5, vers 18. Maar voor we dat gaan doen, zullen we Vader vragen om zijn leiding. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we eigenlijk niet eens zo ver hoeven te gaan dan om te vragen om uw leiding, omdat u zegt dat we zonen zijn en allen die door uw geest geleid worden zijn zonen Gods. Dus die leiding, die geeft u ons al, maar we mogen u wel bidden voor dat extra, voor een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Om te verstaan wat u tot ons te zeggen heeft, verlicht de ogen van het hart om te beseffen welke verwachting uw roeping wekt. Welke diepte er verscholen gaan in uw woord, waardoor uw liefde en die genade die alle aangaat, naar boven gehaald kunnen worden. Vader, er is zo ontzettend veel op een menselijke wijze benaderd en op een menselijke wijze uitgelegd. En we weten dat de wijsheid van de mens de dwaasheid is voor u. En daarom bidden we u om die wijsheid, om die geest van onthulling in erkenning van u. Dank u wel, Vader, dat we het van u mogen verwachten, ook vanavond. Dat we wat dieper mogen beseffen wat uw woorden tot ons te zeggen hebben. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, want het gedeelte waar we mee bezig zijn, en ik wil het zometeen lezen vanaf vers 14. Even mijn brilletje opzetten hoor, dan weet ik het zeker. Vanaf vers 15. Romeinen 5 vanaf vers 15 tot en met vers 21. En dan zien we wel hoe ver we komen. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig worden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven. En als koning heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Nou, tot zover de MBG-tekst. Ik heb van de verse 18 tot en met 21 een soort, ik heb er boven gezet, een poging tot proeven van concordant vertalen. Dus het is wel een zeer slap aftreksel van datgene wat we hopelijk ooit nog een keer in handen zullen krijgen als een echte concordante vertaling. Maar ik zal het toch nog even lezen vanaf vers 18 en dan merkt u toch gelijk wat verschilletjes. Dus dan, zoals het door één krenking voor alle mensen tot veroordeling werd, zo is het ook door één rechtsgevolg, de NBG zegt daar één daad van gerechtigheid, zo is het ook door één rechtsgevolg voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Want evenals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen werden ingezet als zondaars, zo ook door de ongehoorzaamheid van de ene, met een hoofdletter, zullen de velen worden ingezet als rechtvaardig. De wet echter kwam erbij in, opdat de krenking zou toenemen. Waar echter de zonde toeneemt, overstroomt de genade, opdat evenals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zou heersen door gerechtigheid, tot in eonisch leven, door Jezus Christus onze Heer. Nou, een heel klein verschilletje wil ik u even aangeven, waar het vanavond toch wel een heel klein beetje misschien wat dieper over zal gaan. En dat is in vers 19, waarin de MBG-vertaling zegt, want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaar geworden zijn, terwijl in de concordante vertaling staat, de velen zondaar geworden zijn. En dat is een verschil. Zo zullen ook door de ongehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden, terwijl de concordante vertaling daar zegt, zo ook door de ongehoorzaamheid van de ene zullen de velen ingezet worden als rechtvaardig. Nou, het woordje ingezet is natuurlijk ook een woord dat in de MBG niet voorkomt. Dus dat zijn al twee hele belangrijke begrippen in dit gedeelte. Waarbij zelfs een klein woordje als het woordje de, in plaats van zeer, hele grote consequenties heeft. Ik heb met name over deze verse is wat nagelezen over wat daarover geschreven wordt. En ik kwam een klein artikeltje tegen van een concordante broeder uit een ver verleden. En die schreef het volgende over hoe gaan sommige theologen om met Romeinen 5, vers 18 en 19. Nou, als volgt. Zij waarschuwen ons dat het wel nodig is om wat beperkingen en aanpassingen aan deze tekst toe te voegen. Ze vinden het te gevaarlijk om de twee delen van de vergelijking hun ongelimiteerde kracht te laten behouden. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, de velen in de tweede helft van de vergelijking kan niet dezelfde draagwijdte hebben als in het eerste deel ervan. Nou, om het nog even duidelijk te maken, het eerste deel is, want evenals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen werden ingezet als zondaars, daarvan zegt men oké, daar zijn we mee akkoord. Dat is, die draagkracht is, de velen, dat is iedereen. Maar het tweede gedeelte, dat kan niet dezelfde draagwijdte hebben, zeggen ze dan. Terwijl er precies dezelfde woorden staat. Want evenals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen ingezet werden als zondaars, zo ook, nou dat is een zeer duidelijk, het is gelijkteken zal ik maar zeggen, in een rekenkundige vergelijking, zo ook door de gehoorzaamheid van de ene zullen de velen worden ingezet als rechtvaardig. Maar deze de velen zijn dan eigenlijk, de velen zijn dan eigenlijk niet dezelfde als de velen die zondaar werden. Of als zondaar ingezet werden. Dat is dan een opmerking van de theologie. Een ander commentaar zegt bijvoorbeeld, de verwijzing naar een universele redding vanuit deze tekstplaat lijkt erg aannemelijk op het eerste gezicht. Ah, daar komt het al, op het eerste gezicht. O domme mens die alleen maar op het eerste gezicht kijkt. Zo klinkt het een beetje. En het zou zelfs een sterk punt kunnen zijn wanneer dit gedeelte geïsoleerd zou staan van de andere geschriften van Paulus en van zijn leer over redding. Met andere woorden, zij zeggen, als je dit stukje eruit pikt, dan lijkt het er wel een beetje op. Maar Paulus leert op een heleboel andere plaatsen, welke plaatsen worden niet aangegeven trouwens, dat niet het geval kan zijn. Nou, als je Paulus goed leest, dan zal je geen enkele tekst vinden waarin dit juist uit zijn verband zou zijn. En verder staat er dan nog hetzelfde probleem, ze noemen het dus een probleem, De universele redding is eigenlijk een probleem. Nou. Ja. Nou, maar niet voor God hoor. Het is een probleem voor de theologie. Maar God heeft juist al die problemen zo fijn opgelost. Hè? Ja, wat denk je nou van een schriftplaats van... dit is een woord dat alle verwelkoming waard is. Dat God de redder is van alle mensen. Nou, dan noem ik maar één tekst die juist in deze context heel goed past. Heel goed past. Terwijl zij zeggen van ja, als je andere delen van Paulus bekijkt, dan zou je dat nooit meer zien. Nou, hetzelfde geldt ook, zeggen ze, hetzelfde probleem doet zich voor met betrekking tot 1 Korinthe 15 vers 22. Nou, wat zegt nou 1 Korinthe 15 vers 22? Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, tot zover maar even de theologen. De man die dit zo even schreef, die zei, is het niet vreemd dat het probleem juist zou zitten in deze zo zorgvuldig opgebouwde slotsom, waar we juist uiterste duidelijkheid zouden moeten aantreffen. De slotsom staat in de verzen 18 en 19 van hoofdstuk 5. Daar moeten we, daar is Paulus niet onduidelijk in, want hij maakt nu de slotsom bekend van een betoog dat al in Romeinen 4 vers 25 begonnen is. Maar daar komen we straks wel op. Zowel deze tekst uit Romeinen 5 als in 1 Korinthe 15 vers 22 zijn de kernachtige uitspraken waarop de hele waarheid in hun contexten draaien. Het is de spil waar heel Paulus' geschriften als het ware aan verbonden is. Het is niet andersom. Wanneer we de uitspraken van de schrift ook hier hun klare taal laten spreken en er niet oneerlijk mee omgaan, is er niets onduidelijks te vinden. De taal is glashelder en ieder woord ervan glinstert als een diamant. Alleen, die diamantjes passen vaak niet in de door mensen gemaakte zetsels van theologische doorredeneringen en dogma's van eeuwen oud. De laatste zin heb ik er maar aan vastgeknoopt. Maar die diamantjes, die gaan we vanavond toch eens eventjes heel goed bekijken. En wat is het fijne van een diamantje? Dat het niet maar één facetje heeft, maar zeer veel facetjes. En we gaan niet zeer veel facetjes bekijken, maar de vele facetjes gaan we vanavond eens bekijken van de diamanten uit dit gedeelte. Voordat we daaraan beginnen, denk ik dat het verstandig is om heel kort eventjes naar boven te halen wat er de laatste keer gezegd is op 26 november over de versen 12 tot 17. Heel kort, hè, puntsgewijs, want er werden heel veel mooie dingen gezegd, maar die studie ga ik natuurlijk niet overnieuw doen, die staat op een bandje. De dood is de bron van zonde. De dood is vanaf Adam, hè, de eerste mens in wie de hele mensheid besloten is, de dood is vanaf Adam door alle mensen heen gegaan, waarop allen zondigden. In Adam, klonk, is de stervende mensheid onlosmakelijk verbonden met zonde en bracht door één zonde veroordeling voor alle mensen. Genade herstelt niet die ene zonde, maar herstelt van veel krenkingen. Adam bracht de dood op de troon, maar Christus geeft gelovigen niet alleen een volledige rechtvaardiging van alle schuld, maar ook leven en het recht om met hem te regeren. Nou, dat zijn zo even wat puntjes die uit dat gedeelte vanaf 5 vers 12 tot en met vers 17 geklonken hebben. En we moeten goed beseffen dat we vanuit hoofdstuk 4, waar Paulus eigenlijk sprak over rechtvaardiging, nu overgestapt zijn naar de verzoening in hoofdstuk 5. Niet alleen in hoofdstuk 4 natuurlijk, in hoofdstuk 3 enzovoort, is dat betoog al begonnen over rechtvaardiging en op welke wijze dat gebeurt enzovoort. Maar we zijn vanaf hoofdstuk 5 eigenlijk die deur doorgegaan die de rechtvaardig, de rechtvaardiging voor ons opende, namelijk dat we toegang hadden tot nog veel grotere rijkdommen. We mogen nu, als het ware, bij vader naar binnen gaan lopen vanwege die rechtvaardiging, want er is vrijspraak. En dan gaat de deur open voor de schatten van belofte die hij geeft en die we eigenlijk met één groot woord vaak aanduiden als de verzoening of het geheimenis van het evangelie, kan je ook wel zeggen. Maar daar, aan die schatten en aan dat woord, aan dat begrip, zitten zoveel beloften verbonden dat Paulus daar bijna niet over uitgeschreven en uitgepraat raakt. Nou, om maar wat te zeggen over waar je het aan kan zien dat we in hoofdstuk 5 aan de verzoening begonnen zijn. Kan je zeggen, wij dan, vers 1, gerechtvaardigd door geloof, zouden vrede hebben met God. Of mogen vrede hebben met God, of zouden vrede moeten hebben met God. Het is een beetje een manier van vertalen wat daar staat, maar het woord vrede klinkt daar al. En vrede en verzoening, dat dekt elkaar. En dan in vers 9, veel meer... Toen, nu gerechtvaardigd in zijn bloed, zullen we gered worden van de toorn, of de verontwaardiging, door hem. Want, in vers 10, indien wij vijanden zijnde verzoend werden tot God, door de dood van zijn zoon, veel meer verzoend zijnde, zullen we gered worden in zijn leven. Nou, veel duidelijker kan over de verzoening al bijna niet meer gesproken worden, zal ik maar zeggen. We zijn in hoofdstuk 5 bezig aan dat nieuwe gebied, verzoening, wat alleen maar behandeld kan worden wanneer de rechtvaardiging een feit is. En Paulus heeft zeer uitgebreid over die rechtvaardiging gesproken, heeft bewezen dat dat waar is, vanwege de opstanding ook van onze Heer Jezus Christus uit de dood, is eigenlijk bevestigd dat die rechtvaardiging een feit geworden is. Een voor God vaststaand feit. Goed, dan gaan we vanaf vers 18 uit Romeinen 5 wat nadenken. Nou, vers 18 nog een keer. Dus dan, zoals het door één krenking voor alle mensen tot veroordeling werd, zo is het ook door één rechtsgevolg voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. In vers 18 worden alle stappen gezet, alle stappen die gezet werden van de voorafgaande bewijzen, in de versen 13 tot en met 17, en ook alle overeenkomsten of verschillen die daarin genoemd worden, die worden hier bijeengevoegd tot een heerlijke conclusie. Voordat Paulus een overtuigende bevestiging kon maken over universele rechtvaardiging en universeel leven door Jezus Christus, als het tegenhanger van universele veroordeling en dood door Adam, moet Paulus bewijzen dat alle mensen sterven door één zonde. Namelijk die van Adam. En niet door die van hen zelf. Nou, dat betoog bouwt hij op in de versen 12 tot en met 14. Hebben we vorige keer behandeld, hè? Vervolgens moet hij de volgende feiten bewijzen. Ten eerste, dat in tegenstelling met de door Adam op de troon gebrachte dood, er de sterkere kracht van de genade is, die van de mens Jezus Christus. Dus er is een kracht in Gods woord die sterker is, dat is de genade, die van de mens Jezus Christus, die sterker is dan de dood. En de dood, ja, dat hebben we in vers 12 gelezen, door één mens is zonder de wereld binnengekomen, en door de zonde de dood. Nou, er is dus een kracht in Gods evangelie en in Gods handelen die sterker is dan de dood. En als je nou over een probleem praat, waar we net over gesproken hebben, is dat een probleem. Want dat betekent dat er opstanding moet zijn. Als er een kracht is die sterker dan de dood, Paulus noemt dat in de brief aan de Filippenzen, de kracht van uitopstanding zelfs. Hè? En als er een kracht is die sterker dan de dood is, moet het gaan over de opstanding. Waar Paulus in 1 Korinthe 15 zo ontzettend uitgebreid spreekt. En juist dat wordt in theologische kringen eigenlijk een beetje afgedaan als onmogelijk. Opstanding is onmogelijk. Nou ja, in dat geval, zegt Paulus, ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. En dat is eigenlijk de armoede, denk ik, van de huidige theologie. Er wordt niet werkelijk geloofd in de opstanding. Men vergeestelijkt, nou ja, vergeestelijkt, ik weet niet eens of je dat zo mag zeggen. Men maakt het als een beeldspraak of zo. Paul van Vliet, in zijn jonge jaren, was daar nogal sterk in. Die had een keer een programma waarin die dit thema een beetje besprak. En die zei, ja, opstanding, nou, opstanding was het dan niet, maar doorgaand leven, dat moet je zien, dat gaat via mijn kinderen, gaat dat door. Dus ik leef door in de toekomst, omdat ik kinderen verwek. En daar zit ook een stukje van mezelf dan in. Dat was dan een beetje de redenering. Ja. Maar hij ging wel dood. Of hij gaat nog dood, sorry. Dat is een garantie. Een garantie kan geven. Paul van Vliet gaat een keertje dood. Net als ik een keertje dood ga. Want zelfs, en ik verwacht de Heer tijdens mijn leven, maar dat is dan toch een verandering die als het ware de dood brengt aan het oude lichaam. Maar gelijk op hetzelfde moment de heerlijkheid brengt die wij zullen meemaken van hen die al in Christus gestorven zijn. Die zullen het eerst opstaan en wij zullen veranderd worden. Nou, dat gebeurt allemaal in een fractie van een seconde. En dan gaan we in dat heerlijkheidslichaam, gaan we de Heer tegemoet. Tezamen met hen die in Christus gestorven zijn. Maar dat betekent ten diepste ook weer de dood aan dit lichaam. Aan dit zondige lichaam, waarin het stervend zijn continu aanwezig is. En toen ik een kind was, had ik er helemaal geen erg in. Behalve toen ik 3 keer in de sloot gevallen was en bijna 1 keer toch dood ging. Ja? Dan ineens is dat heel dichtbij. Dat je zelfs als kind dicht bij de dood kan zijn. Maar als spelend heb je daar geen erg in. Maar ik ben inmiddels 60. En ik wil nou niet zeggen dat ik de dood de hele dag in mijn lijf voel. Maar het lopen gaat niet zo goed meer als vroeger. En er zijn allerlei dingen die in mijn lichaam aan het veranderen zijn, aan het verouderen zijn. En in wezen is dat toch die werking van dat stervensproces. En dat doet mij gewoon elke dag eraan herinneren dat dit een hartstikke mooi lichaam is dat God mij gegeven heeft. En ik ben in dat lichaam en met mijn ziel en mijn geest ben ik de mens, zoals God dat bedoeld heeft, voor deze tijd. Maar hij heeft voor mij en voor alle gelovigen heeft hij een heerlijkheidslichaam voor de toekomst bedoeld. En dat gaan we krijgen. En nu nog is het een lichaam, ja, dat in een stervend proces is. En dat lichaam, dat dit lichaam van vlees en bloed, is niet het lichaam wat we straks zullen hebben in de toekomst. En dat moeten we ons goed beseffen, hè. Dat vind ik dan zo mooi als je 1 Korinthe 15 daarop naleest, vanaf vers 50, 51 geloof ik, dat Paulus die beelden gaat gebruiken van een korreltje graan, dat de aarde ingaat en moet sterven. En wat komt er uit de aarde? En op een gegeven moment gaat dat korreltje gaat dood en dat brengt, doordat het afsterft, ontkiemt er iets. En dan brengt dat niet hetzelfde korreltje voort dat net kopje over de grond en dan wacht tot je opgeraapt wordt. Nee, dat brengt een heel nieuw lichaam voort, als het ware, dat uit dat gestorven korreltje komt. En als je goed kijkt, en als het helemaal voorrijpt is, dan zie je veelvoudig al die korreltjes terug, waarvan die ene de grond ingegaan is. Maar het lichaam wat uit de grond komt, een tarweaar. Ik weet niet, ja, ik heb daar een beetje mee te maken in mijn dagelijks werk. Maar, en daarom, als het nou augustus is, dan stop ik altijd bij het land en dan ga ik eruit, uit de auto. En dan ga ik er eens naar kijken en dan voel ik eens en of het al rijp is enzovoort. En dan kijk ik ernaar en dan denk ik, ja, Hier zitten al die korreltjes zitten in deze aard, waarvan er eentje de grond in gegaan is, waaruit deze, al deze korreltjes en heel dat nieuwe lichaam, want het lijkt in, verder in niets op, de, op dat korreltje, waar het uit voortgekomen is. Nou, dat zijn nou beelden die Paulus gebruikt, zoals dat ook voor ons zal gelden. Dit korreltje, mijn lichaam, moet sterven. Anders dan kan er niet dat hele nieuwe lichaam geboren worden, zou ik maar zeggen. Of gemaakt, geschapen worden, hè, moet ik zeggen. Zo zijn die beelden als voorbeelden voor de werkelijkheid. We zullen in niets lijken op wat we nu zijn. En toch zit er blijkbaar een herkenbaarheid in. Net als bij die korreltjes tarwe. Als je goed kijkt, dan zeg je, hé, dat herken ik nog. Want die korreltjes, die zijn ook gestorven. Maar verder is alles zoveel heerlijker dan dat ene korreltje. Dat is fantastisch. Goed, de ontkenning van de opstanding, dat is eigenlijk gaande nu. Terwijl Paulus juist aan het bewijzen is dat er een sterkere kracht is. Namelijk die van de genade van Jezus Christus, van de mens, hè, de opgestaande Heer. Jezus Christus, die sterker is dan de dood. Nou, ten tweede gaat Paulus bewijzen dat deze genade overstroomt naar, en het blijft een begrip vanavond, de velen. En we gaan straks toch eens goed kijken wie nou die de velen zijn. En ten derde is Paulus aan het bewijzen dat dit niet slechts één zonde rechtvaardigt, maar veel krenkingen. Bovendien wordt deze rechtvaardiging zonder uitzondering begeleid door het op de troon brengen van leven. En daarmee wordt dus die dood onttroond, die door Adam op de troon gezet is. Deze bewijzen worden geleverd in de versen 15 tot 17. En in wezen is daar dus het vorige keer door data uitgebreid op ingegaan, heb ik daar wat van samengevat. En nu? Nu resteert alleen nog maar het trekken van de conclusie, die uit al deze bewijsvoering is opgebouwd, om de beroken verklaring van vers 12 af te maken. En wat was die onderbroken verklaring? Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, waarop allen zondigden. Dat was vers 12. Het trekken van de conclusie om die verklaring van vers 12 af te maken. En de toepassing van deze feiten en de werkingen ervan voor de hele mensheid aan te tonen. Nou, als je naar de hele context kijkt, dan zie je dat er heel veel verbindingswoordjes te vinden zijn. Maar vers 18 begint met dus dan. Nou, als je dus dan ziet, of als je daarom ziet, of als je want ziet, of al dat soort uitspraken, dan is er iets aan vooraf gegaan. En dat is dat betoog waar Paulus mee bezig is. Het dus dan, evenals, hè, of zoals, het door één krenking voor alle mensen tot veroordeling werd, hè, zo begint vers 18, dat geeft aan dat het betrekking heeft op het voorgaande. Nou, wat was er dan het voorgaande? Eén krenking bracht gericht en veroordeling. En dat mondde uit in de dood voor heel de mensheid zonder uitzondering. Dat is heel belangrijk. Heel de mensheid is door die ene krenking onder veroordeling en gericht gebracht en dat mondt uit in de dood. Het zo ook, en dat staat dan verderop, hè, zo is ook door één rechtsgevolg, hè, de daad van gerechtigheid, zegt de MBG, voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Het zo ook, door één daad van gehoorzaamheid, door Christus, bracht rechtvaardiging en leven voor alle mensen. En als we nou gezegd hebben dat het dood bracht voor alle mensen, zonder uitzondering, mogen we ook hier zeggen dat het leven brengt voor alle mensen, zonder uitzondering. Maar ja, ik heb net niet voor niks voorgelezen wat de theologie schrijft. Mensen die vanuit leringen van mensen de schrift willen begrijpen, die komen ook niet veel verder dan wat mensen kunnen begrijpen en zelf kunnen verzinnen. En dat is een beetje het probleem. En ik ben echt benieuwd, ik ben zo benieuwd naar wat het jaarthema dit jaar gaat brengen. He, dat de wijsheid van de mensen is dwaasheid voor God. Kijk, je ontmoet wel eens gelovigen, broeders en zusters, die dan toch lijken op Abraham. Namelijk, niet alleen dat ze geloven, maar ze zijn ook soms wel eens wankelmoedig. Dan zeggen ze, ja, dat is mijn zus, zeggen ze dan. Maar ja, het was ook zijn vrouw. En die farao, die had het er mooi moeilijk mee, zal ik maar zeggen. Zo zijn we allemaal. Hij is de vader van alle gelovigen. Dat is fantastisch. Maar hij heeft ook zijn twijfels gehad. En toch, hij geloofde God. Als er twijfel komt, wat gebeurt er dan? Dan gaan we over het algemeen, hoe gelovig we ook zijn, denken van, was het niet zo dan, wie zichzelf helpt, die helpt God ook? Of zo? Nou, zo zijn menselijke uitspraken, hè? God zal eigenlijk wel bedoelen dat ik het zo en zo regel, want ik denk wel dat dat verstandig is om het zo te doen. Nou, en dan, ja, ik ga u wat uit het diepst van mijn binnenste vertellen, zoals ik ben. Maar als ik bid, hè, en dat doe ik dan vaak 's avonds, dan kan ik zo de hele dag weer eens bij vader neerleggen. En dan kom je ook in je gebed vanzelf tot de dingen waar je het moeilijk mee hebt. Ik weet niet of u dat ook heeft, maar er zijn best dingen in mijn leven waarvan ik denk van ja, het is niet zo makkelijk, hè? Het had misschien ietsje anders gekund, enzovoort, maar je geeft dat toch over in gebed. En dan op een gegeven moment zeg je dat nog een keer tegen vader: vader, ik laat het bij u. U heeft er een bedoeling mee, u geeft er een vervolg aan, u doet toch alles samenwerken ten goede voor hen die u lief hebben, die naar uw wil geroepen zijn. Hè? Dus ik in dat gebed gebruik ik de uitspraken die Paulus doet om mijn geloof daarin weer te ondersteunen. En dat is ook het heerlijke moment van die rust van gebed. Dan kan je daarin op die manier weer tot rust komen en de zekerheid van Gods uitspraken weer aan je hart laten komen. Nou, dat gedaan hebbend, en dan heb ik misschien wat dingen wat specifieker bij naam genoemd, waar ik het dan moeilijk mee heb. En dan zeg ik, vader, ik laat het fijn aan u over. Nou, en dan de volgende dag. De volgende dag. Dan zit je er weer eens over na te denken. Ja, maar zouden we het niet zo doen? Of zou het niet beter zijn? Dan leg ik het erbij neer. En ik draai me om. Ik ga weg. En ik kom weer gelijk weer terug. En ik pak het weer weg van zijn bureau. Het duurt een beetje te lang voordat de oplossing komt. Ja, de oplossing kan misschien wel nooit komen in mijn huidige leven. Maar dan toch heeft het zijn vervolg in de toekomst. Daar ben ik zo van overtuigd. Maar we zijn als mensen dan soms zo wankelmoedig, hè? Heb u wel eens naast uw vrouw gezeten toen ze reed? Waar jij zelf altijd in die auto rijdt. Oh, meid, pas op hoor. Oh, kijk daar. Heb je die fiets gezien? Er zit een auto achter ons. En op een gegeven moment, dan is het misschien zelfs zo dat ze rechtuit wil rijden waar jij denkt dat ze rechtsaf moet. Dus dan ben je bijna geneigd om dat stuur nog te pakken ook. Nou, dan is mijn vrouw echt op haar gemak. Dat kan ik je zo zeggen. Dus totaal geen enkel wanklankje. Nou, herkent u deze situatie? Zo zitten wij naast God auto te rijden, zal ik maar zeggen. Zo zitten wij naast God ons leven te leiden. Maar mijn god, doet hij wel dit en heb je dat niet gezien en u weet toch wat en ik heb toch daar een probleem mee en een hele moeilijke situatie. Waarom heb je er nou niks aan gedaan? Zo zijn wij continu bezig. En 's avonds leggen we het neer in ons gebed bij God en zeggen we, Vader, wilt u dat maar uitwerken zoals het naar uw wil is? Het is zo moeilijk om als je dat van harte bidt, om het dan toch niet terug te willen pakken. Maar als je het gebeden hebt, laat het bij hem. Laat het bij hem. Hij komt, wat hij geeft het. En hij geeft ook de oplossing. En is het niet nu, dan is het voor straks bedoeld. En dan zien we voor de Bema vanzelf waar het toe geleid heeft. En dan zou je schrikken van, als jij het veranderd zou hebben, wat het dan voor gevolgen had kunnen hebben, bij wijze van spreken. En zelfs als je het verandert, ook dat past dan toch weer in hetgeen wat hij met ons voor ogen heeft. Maar zo zitten we in elkaar. Ons geloof is heel vaak zeer wankelmoedig. Goed, sorry. Het zo ook door één daad van gehoorzaamheid door Christus bracht rechtvaardiging en leven voor alle mensen zonder uitzondering. Nou, de theologie gelooft dat niet. Die zei, was het maar waar, zeggen ze. En ondertussen gaan ze de tekst zodanig veranderen dat ze inderdaad kunnen zeggen, was het maar waar. Want ze hebben het veranderd dat het niet meer waar is. Maar de tekst is glashelder. Nou, het is voor alle mensen, bracht Christus rechtvaardiging en leven, zonder uitzondering. De mensheid ondergaat als passieve ontvanger de uitkomst van beide daden. En welke daad? Nou, dat ontvangen van die dood, dat ondergaan we passief. Want dat kreeg u mee vanaf dat u geboren was. Of misschien wel eerder in de moederschoot al. Kreeg u dat mee in uw genen op de een of andere manier. We zijn stervelingen. Hebben we niet om gevraagd? Hebben we niks voor hoeven doen? Krijgen we zomaar bij ons leven cadeau, de dood. Als passieve ontvanger. Maar we krijgen als dezelfde passieve ontvanger ook het leven cadeau, waarbij uiteindelijk de uitkomst van die daad van Christus toeleidt. Wederzijdse verzoening en rechtvaardiging van de hele mensheid. En die rechtvaardiging is ten leven, staat er. Rechtvaardiging van leven. Krijgen we zomaar als passieve ontvangers cadeau. Kunnen we ook niks aan doen. Het is zo fijn, hè? Het is zo geweldig dat God ons niet datgene geeft wat we geloven. Wat zouden we dan maar een heel klein beetje krijgen. Maar dat hij geeft wat hij zich voorgenomen heeft. Leven. Leven in overvloed, in uitbundige heerlijkheid en wat nooit op zal houden. Nou, vers 18... Hoe helderder kan het zijn? Ik ga hem nog een keer voorlezen. En dan hoop ik dat als ik het voorgelezen heb, dat u zegt, ja, amen, zo is het. Want dat is een uitspraak van God. Dus dan, zoals het door één krenking voor alle mensen tot veroordeling werd, zo is het ook door één rechtsgevolg voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Amen. Dank u wel, Vader. Ik heb nu een klein stukje gepakt uit het concordante commentaar van broeder Nog, dat ook over vers 18 gaat, wat daar toch nog even wat, als het ware, wat bewijsmateriaal voor aanlevert. Er staat dan, in vers 18 is de parallel perfect. Adams ene krenking wordt teniet gedaan door de ene rechtvaardigheid van Christus. En ten tweede, de handelwijze van Adam sorteert effect voor heel de mensheid. Dus Christus' werk moet uiteindelijk ook werkelijk heel de mensheid rechtvaardigen. Dit kan niet tijdens de eonen al het geval zijn. Dus zal dit pas volledig tot stand kunnen komen na de eonen als allen levend gemaakt zijn. Hebben we net 1 Korinthe 15 vers 22 gelezen, waarin dat ook wordt gezegd. Hè? Zoals, want evenals in Adam alle stervend zijn, zijn ook zo ook zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Als Adams krenking alleen maar tot gevolg had dat iedereen een mogelijkheid kreeg om te zondigen, dat je kon kiezen als mens van vandaag ga ik zondigen en morgen zal ik er eens even mee ophouden voor de rest van mijn leven, want ik vond het niet zo leuk. Als we die mogelijkheid hadden, dan zou je... Als we een mogelijkheid kregen om te zondigen, zodat sommigen zondaar werden en anderen niet, dan zou u kunnen zeggen dat het werk van Christus rechtvaardiging brengt voor degene die dat accepteert, die dat aanneemt. Maar we moeten erkennen dat de mens geen keuze had om zondaar te worden. Het werd ons, als we hebben het gezegd, als passief voorwerp eigenlijk, of onderwerp, werd het ons gewoon gegeven bij onze geboorte. We moeten erkennen dat de mens geen keuze had om zondaar te worden. Zo zal het ook zijn door het werk van Christus. Beide zijn werkelijk en universeel. Zo schrijft broeder Nog over vers 18. We gaan nu even nadenken over vers 19. En dat is best moeilijk, want daar gaat het over de velen. En als nou vers 18 zegt, voor alle mensen tot veroordeling en voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven, waarom zegt nou vers 19 dan ook niet zo veel makkelijker van, want evenals door de gehoorzaamheid van de ene mens alle mensen werden ingezet als zondaars, zo ook door de gehoorzaamheid van de ene zullen allen worden ingezet als rechtvaardigen. Dan was het zo makkelijk, hè? Dan zijn dezelfde woordjes, maar hier staat de velen. En dat betekent dan misschien, en dan komt ons wankelmoedige geloof bovendrijven. Dan denken we, ja, het is niet hetzelfde, en dan kunnen ze wel mooi vertellen dat het wel hetzelfde is, maar er staat toch wat anders. Maar het is eigenlijk heel logisch waarom het er staat, als je wat dieper in die tekst duikt. En dat gaan we nu doen. Het woordje want, want evenals door de ongehoorzaamheid van die ene mens de velen werden ingezet als zondaars. Nou, dat woordje want verbindt vers 19 met het voorgaande vers, vers 18, en maakt de betekenis tot een volledig bewijs. De velen uit vers 19, want evenals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen werden ingezet als zondaars, de velen werden ingezet als zondaars, die de velen uit vers 19 is onderling verwant met de allen uit vers 18. We moeten echt opletten, er staat niet velen, maar de velen. En er staat niet zeer velen, maar de velen. Het is een zeer bepaalde hoeveelheid. De velen. En wij moeten alleen ontdekken, wie zijn dat nou? Nou, hier wordt al gezegd, de velen, die zijn verwant met de allen uit vers 18. Ook hebben uitleggers in het verleden gezien en getuigd dat de velen, in de tegenstelling tot de ene mens, de ongehoorzaamheid van de ene mens, daardoor werden de velen ingezet, dezelfde zijn als de allen uit vers 12, waarop allen zondigden. Welke allen zijn dat? Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan waarop allen zondigden. Die allen, die worden hier ook weer aangehaald, want dat is nou de hele lijn van het betoog. En die allen, ja, dat is makkelijk om die te verbinden met alle mensen van vers 18. Maar die moet ook verbonden worden met de velen van vers 19. Die in het verleden hebben uitleggers die werkelijk deze tekst bestudeerd hebben, daarover gesproken. En die zijn tot de conclusie gekomen dat die de velen dezelfde zijn als de allen uit vers 12. En daarmee dus heel het menselijke ras, de hele menselijke soort omvat. uitgezonderd de ene. Kijk. En daar komt in wezen, wanneer we dat ontdekken, dat er staat de ene, daardoor wordt de uitspraak de velen begrijpelijk. In vers 18 staat alle mensen, omdat hier niet de ene mens genoemd wordt, maar de twee daden die hun effect hebben op alle mensen. In vers 19 daarentegen staat de velen, om het contrast aan te geven tussen twee mensen en het effect op, van hun daden op de velen die zij als het ware belichamen of die zij in zich opgenomen hebben. Dus als het over een mens gaat, de ene, dan kan het over Adam gaan, als het gaat over het zondige en de dood. Of de ene met een hoofdletter, als het gaat over onze Heer en het gaat over het leven. De ene staat als beeld voor de velen die daarbij horen, die als het ware in die ene opgenomen zijn. Die ene staat daar als oorsprong van, mag ik het zo zeggen? En daarom staat er de velen. Maar de daad van de echt de allen uit vers 18. Nou, dan komen we al het tweede woordje, ingezet worden. En ik denk dat we dat eventjes laten liggen tot na de pauze. Dan gaan we nu even kort wat koffie drinken om dit toch wat te laten bezinken. Goed, voor de pauze hebben we vers 19 behandeld. En wel het gedeelte wat ging over de velen. Ik hoop dat het wel duidelijk geworden is. De velen wordt genoemd omdat het staat tegenover de ene. Maar er staat een ander prachtig woord in vers 19 en dat is het woord ingezet worden. Hè? Want evenals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen werden ingezet als zondaars, zo ook door de gehoorzaamheid van de ene, met een hoofdletter, zullen de velen worden ingezet als rechtvaardig. Ingezet. Nou, loop je heel misschien als gelovige wel eens tegen een menselijke overweging aan. En die heb ik eventjes heel kort ga ik daarop in. En er staat dan, we kunnen ons nu natuurlijk afvragen of het terecht is dat God ons door de daad van een ander, in dit geval Adam, tot de dood veroordeelde. Dat hoor je wel eens, hè? Van ja, dat is ook wat. Ik heb het niet gedaan, Adam heeft het gedaan en nou word ik als het ware, door wat hij gedaan heeft, word ik ter dood veroordeeld. Nou, ik wil er niet al te diep op ingaan, omdat er mogelijkerwijs een wat hoogmoedige gedachte achter schuil zou kunnen gaan, dat de vragensteller meent het beter te doen dan Adam, zelfs in zijn heerlijkheidsstaat, voordat hij zondigde. Adam die dus heel oud geworden is, zelfs nadat hij gezondigd had, maar Adam die gewoon, ja, een mens is zo, ja, het prototype van alle mensen, zal ik maar zeggen. En dan zonder zonde was. En toen die daad begon. Beging waardoor de dood, het stervend zijn, door alle mensen heen ging. De dood door alle mensen heen ging. Ja, je kan zeggen, die vragen stellen, zegt van ja, zou ik het misschien wel anders gedaan hebben of beter gedaan hebben? Ook moeten we, als we die vragen zouden horen, ons erbij herinneren dat het dilemma voor Adam gigantisch was. Moet je je voorstellen. Ben je net, in je huwelijksbootje. Had Eva leren kennen. En Eva was niet zomaar iemand die was aankomen waaien. Nee, dat was uit hemzelf genomen. Dichterbij kon het niet. Hè?
Hij was smoorverliefd, zou ik maar zeggen. Altijd heerlijk samen. En nou moest Adam een gigantisch dilemma overwinnen. Hij moest kiezen tussen de vrouw die hij van God gekregen had en die hij lief had. Waarvan hij gezegd had, vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Kan je nog herinneren dat Adam namen moest geven aan alle dieren? En dat er toen gezegd werd dat er voor hem niemand was die zijn complement kon zijn. Die bij hem past, er staat er al over, maar die zijn complement kon zijn. Adam werd niet verliefd op een gorilla of op een sneeuwluipaard of op een olifant. Die heeft ze alleen maar namen gegeven. Er was niemand die bij hem paste. En nou had God uit hem genomen dat wat vrouwelijk was. En juist die vrouw, vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Die vrouw, die deed iets waardoor hij een keus moest maken tussen haar en zijn God. Dat is een dilemma. Je doet het namelijk altijd fout. Of je verliest de vrouw van je leven. Of je verliest de God van je leven. Maar fout doe je het altijd in dat geval. En Adam heeft gekozen voor de vrouw. Nou, ik hoop dat de vragensteller zich bewust is dat hij zelf dat dilemma had moeten oplossen. Want dan had hij moeten zeggen, vrouw, bekijk het maar, ik kies voor God. En als hij dat gedaan had, waar was de vragensteller dan geweest? Dan had er nooit nageslacht geweest. Dus het dilemma is in wezen onoplosbaar. Dus als je nou zo'n vraag hoort van, waarom heeft God het zo gedaan? Ik heb er helemaal geen schuld aan wat Adam gedaan heeft. Nou, dan komen dit soort gedachten eigenlijk toch bij mij ook heel een beetje naar boven. De vragensteller zou het niet eens bestaan hebben wanneer Adam het in zijn optiek niet fout gedaan had. En in leven zonder stervelingschap geweest zou zijn. Dan had de vrouw had sterveling geworden en hij had blijven leven. Nou, er zijn hele boeken over geschreven over zo'n dramatische scheiding. En het water was veel te diep, onder andere. Bij wijze van spreken menselijk gesproken. Goed, we gaan. Maar ik had dit ook een beetje nodig om dit aanloopje om te praten over het begrip ingezet worden. Want het gaat er niet om wat jij wel of niet gedaan zou hebben of kunnen hebben. Het gaat om het ingezet worden. En vers 19 spreekt daarover, over ingezet worden. En ingezet worden op twee manieren, als zondaar en als rechtvaardig. Want een mens werd niet dus zomaar terloops zondaar of tot zondaar gerekend door Adams krenking. Ze werd als zodanig ingezet. We zijn er niet zo per ongeluk tegen aangelopen. Het is ons niet per ongeluk overkomen. Nee, we zijn ingezet als zondaars. Ze zullen dan ook niet zomaar per ongeluk, toevallig, ja, hij wel, zij niet, terloops rechtvaardig worden of rechtvaardig gerekend worden, maar als zodanig ingezet worden. Het grote verschil tussen mensen bestaat in het zijn in Adam of in Christus. Eigenlijk, wanneer je de hele vraagstelling terughaalt naar die twee mensen, Adam en Christus, dan krijg je, dan koppel je het een beetje los van emoties enzovoort en dan ga je het meer op feiten van de schrift baseren. In Adam sterven we allen. En dan moeten we heel goed beseffen dat voor wat ons vlees betreft, we allemaal in Adam zijn. Gelovig of ongelovig, u hebt geen ander lichaam gekregen toen u tot geloof kwam. Wel een ander hart, maar niet eens dat die bloedpomp, maar een andere denkzin. Hè? En een andere geest, hè? Gods geest is in je komen wonen toen je tot geloof kwam. Maar je hebt geen ander lichaam gekregen. Of iemand uitgezonderd hier in de zaal? Het kan zijn dat ik gewoon het even niet goed zie. Ik heb een bril nodig. Nee, we hebben geen ander lichaam gekregen toen we tot geloof. We worden wel van dag tot dag vernieuwd of verjongd in de innerlijke mens.
Maar dat andere lichaam van buiten, van dat vlees. Ik ken mensen hier al 20 jaar. Nou, ik zal je verzekeren dat die hier 20 jaar geleden heel anders uitzag. Nou ja, niet heel anders. Ik wil niet complimenteus worden, maar toch wel een beetje anders uitzien dan nu. Diepere groeven, dikkere wallen onder de ogen, minder haar op het hoofd. En in ieder geval veelal anders van kleur, enzovoort. We hebben dat lichaam nog van voor we tot geloof kwamen en nu, dat is niet veranderd. En dat moeten we ons goed realiseren. We zijn qua vlees, zijn we dus in Adam. Het gaat in Romeinen 12 om de dood die aan allen doorgegeven wordt. Het gericht over de mensheid vond plaats in Eden, ook wel het paradijs genoemd, de Hof van Eden. Het gericht vond plaats, werd uitgesproken en ook uitgevoerd. Namelijk, je zal stervend zijn. Het eind van het liedje is de dood. Dat is wat er in Eden plaatsvond. Het enorme gevolg van wat er in Eden plaatsvond kan niet stoppen zolang er ook maar één van Adams nageslacht zou leven. Dat is een consequentie. Dat is een consequentie. Zolang er nog één nakomeling van Adam in dit vlees is, in het lichaam is zoals wij dat nu ook hebben, zolang is de dood een ijzeren consequentie. En is de dood nog niet opgeheven. Zolang er nog maar één in leven is. Moet je goed beseffen. Door Adam waren wij van nature ook kinderen van toorn. Nou, heiligen, die worden gered. Gelovigen, hè, heb ik het dan over. Heiligen. Zo zegt het woord het, hè? Heiligen. De katholieke kerk heeft ook iets met heiligen, maar ik heb dan toch weer de indruk dat het weer wat anders is. Er zijn heilige heiligen, volgens mij, in de katholieke kerk en niet heilige heiligen. Maar in de schrift zijn de gelovigen allemaal heiligen. Heiligen worden gered van de komende toorn of verontwaardiging en worden gered van het gericht over individuele zonden. Voor ons is het thans geen veroordeling meer die in Christus Jezus zijn. Hè? Heiligen worden gered van de komende verontwaardiging en gericht over de individuele zonde. Maar heiligen als zondaar, een heilige blijft dus vanwege zijn vlees zondaar. Kijk, je kan wel zeggen we zijn dood voor de zonde. Maar dat betekent niet dat daarmee ook het stervend zijn in ons lichaam stopt. Nee, je bent dood voor de zonde, dat is een geestelijke kracht in ons, door Gods geest, waardoor we geen slaaf meer zijn van de zonde en als blindgangers, zou ik maar zeggen, achter die zonde aansjouwen. Maar we hebben een kracht in ons, die als het ware een tegengif is tegen die zonde. Maar soms laten we die kracht niet toe. Soms is het vlees sterker dan de werkingskracht van Gods geest. Omdat we dat zo willen. Omdat we dat toelaten. Ja? Maar het vlees is en blijft dat vlees in Adam. En dat is en blijft. Zijn en blijven zondaar. Heiligen als zondaar vallen onder de veroordeling van Eden. Dat is de dood. En om het even heel duidelijk te zeggen, dat is de eerste dood. Want er is in de schrift ook een tweede dood. Ja? Alle twee hetzelfde, dood is dood. Ja? Maar in dit geval noemen we het dan maar even de eerste dood. De gewone, natuurlijke dood. Er is geen gelovige, heb ik net al gezegd voor de pauze, die niet een keer zal doodgaan. Dit lichaam is ten dode opgeschreven. En ik hoop dat u 120 jaar wordt, want de schrift zegt dat dat de grens is. Dus en dan in goede gezondheid, nog fijn lekker skiën enzovoort. Ik hoop dat u het zo redt, maar daarna is het afgelopen. En voor de meeste mensen al veel eerder. Want er gaan zelfs jonge mensen dood.
verdrietig genoeg. Maar dat is nu eenmaal inherent aan ons in Adam zijn. Van het lichaam, van het vlees. Maar dat er geen veroordeling is, zegt Romeinen 8 vers 1, gaat dus niet over deze eerste dood. Dat er voor ons in Christus geen veroordeling meer is, wil niet zeggen dat daarmee de dood van tafel geschoven wordt voor ons, voor dit lichaam. Het gaat over onze zonde. Want in Adam is er nu eenmaal die uitspraak in Eden gedaan, stervend zul je zijn tot je sterft. In Adam is er veroordeling en dood. In Christus Jezus is er geen veroordeling. Kijk, nu hebben we de twee personen, de twee hoofdpersonen van de menselijke geschiedenis. Adam en Christus. In Adam is er veroordeling en dood. In Christus is er geen veroordeling. En nu komt weer een extra facet om de hoek kijken over het sterven, over het lijden, over het doodgaan van onze Heer. Hij is namelijk voorbij de zonde en voorbij de daarbij behorende veroordeling. Hij was zonder zonde. Ja, dat was hij. Hij was zonder zonde en toch is hij voorbij de zonde en voorbij de veroordeling. Waarom? Hij werd voor ons tot zonde gemaakt en daar was de veroordeling over de oude mens, over die mens in Adam. Daar werd hij veroordeeld. En het gevolg was dood. En dat bracht voor ons zijn lijden de rechtvaardiging en zijn dood bracht voor ons de verzoening toen wij nog vijanden waren, staat er. Toen we nog vijanden waren. Maar hij is nu voorbij de veroordeling, want er is opstanding. En hij is opgestaan als eersteling van hen die ontslapen zijn. Als eerste onder vele broederen. Hij is voorbij de zonde en voorbij de daarbij behorende veroordeling. De dood regeert niet langer over hem. Maar de dood heerst nog wel over onze lichamen. Zelfs al is onze geest levend gemaakt, de dood heerst nog over onze lichamen. Dat is het verschil tussen de geredde en de niet geredde. Niet dat de niet geredde wel doodgaan en wij niet, maar dat wij, dat onze geest levend gemaakt is. De gelovige heeft het gericht achter zich. In Christus is er geen veroordeling meer. Wij zijn in Christus de veroordeling voorbij. De ongelovige heeft het gericht achter zich en de gelovige heeft het gericht achter zich, maar de ongelovige moet dat nog ondergaan. De ongelovige is nog volledig onder de heerschappij van de dood en de zonde. Hij moet door de komende toorn heen en hij moet door de tweede dood heen. Wij allemaal gaan door de eerste dood heen, maar wij die in Christus zijn, gaan niet door de tweede dood heen. Want wij staan op in nieuwheid van leven. We krijgen een lichaam dat gelijkvormig is aan het beeld van de Zoon, die nu verheerlijkt is en een onvergankelijk leven heeft. En zo zullen wij dat ook hebben. Maar de ongelovige moet door die toorn en door die tweede dood heen voordat. En dan is ook over hem de veroordeling, het gericht en het vonnis voltrokken. En dat is de reden dat uiteindelijk ieder nageslacht van Adam zal sterven. En uiteindelijk geen enkel nageslacht van Adam er meer zal bestaan. Alleen nageslacht van hen die in Christus ook levend gemaakt zijn en op zullen staan. En dat gebeurt bij de voltooiing voor degenen die door die tweede dood heen gaan. Er worden twee mensen genoemd die de bron zijn van wat anderen als gevolg ondervinden. De een, Adam, bracht dood, veroordeling en verderf over allen. De ander, Christus, brengt overvloedig leven, genade en onverderfelijkheid over allen. Je kan zeggen dat het zondige van iedereen is het zichtbare gevolg van de onzichtbaar aanwezige dood in ons. Het stervensproces dat wij van Adam erfden is de enige bron van zonde in de mensheid. Adam zondigde, allen sterven. Alle sterven, hè, daar waarop allen zondigden. Hè. Dat is eigenlijk de lijn. Nou, ja, ik wil heel kort nog over vers 20 en 21 wat vertellen. In wezen is het een toevoeging die vrij duidelijk is. En geen hele diepgaande bewijsvoering of zo behoeft. In de versen 20 en 21, en we gaan het dan even lezen. De wet kwam erbij opdat de krenking zou toenemen. Waar echter de zonde toeneemt, overstroomt de genade. Opdat, evenals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zou heersen door gerechtigheid tot in eonisch leven. Door Jezus Christus onze Heer. Nou, in deze twee versen wordt het ware karakter en de functie van de wet getoond. De wet kwam erbij in. Hè? Het was geen normale noodzakelijkheid. En ook veroorzaakte het geen wezenlijke verandering. Het gevolg was alleen om het karakter van de zonde zodanig te veranderen dat het tot een krenking werd. Nou, waarschijnlijk weet u het verschil tussen zonde, overtreding en krenking. Maar krenking heeft te maken met gevoelens. Krenking heeft te maken weigeren van liefde. Het niet willen herkennen van de liefde van God. En dat is een krenking. Misschien zelfs een belediging. Wat was nou het krenkendste wat Adam deed? Of wat misschien Eva deed? Laten we het daar maar even over hebben. Dan komen de vrouwen ook nog eens aan de beurt, hè? Worden al zo achtergesteld. Wat Eva deed was in wezen de woorden van de slang geloven in plaats van de woorden van God. Hij die haar uit Adam genomen had. Hij die Adam gemaakt had, geschapen had. Hij aan wie ze alles te danken hadden en van wie ze bij wijze van spreken met iedere ademtocht afhankelijk waren. Hem geloofden ze niet voor de eerste de beste voorbijganger zal ik maar zeggen. Die zei van, nou ja, God zal wel, enzovoort. Nou, de twijfel sloeg toe als een bom. En ze namen van de vrucht. Nou. Dat was een krenking van Gods liefde die hij voor hen betoonde. En dat gaat eigenlijk veel, op een veel andere manier dan zonde. En dan overtreding. Zonde, hè, doel missen. Grofweg gezegd. Overtreding, dat is een gebod niet nakomen. Maar krenking, dat heeft te maken met liefde niet accepteren. Of als onbelangrijk achten. Dus het gevolg was dat de wet erbij bijeenkwam om het karakter van de zonde zodanig te veranderen dat het een krenking werd. Net zoals Adams zonde inging tegen Gods uitdrukkelijke gebod. En als zodanig een persoonlijke krenking tegen God was, zowel als een misdaad die kwaad bracht over zijn eigen hoofd, zo vergroten ook zij die onder de wet staan en zondigen tegen het licht, tegen de openbaring die ze daarvan gehad hebben, zo vergroten zij de zondigheid van de zonde. Gehoorzaamheid aan de wet zou zonde en dood hebben verwijderd. Nou ja, we weten allemaal dat niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Hè? Dus dat is nou eenmaal niet aan de orde. Ongehoorzaamheid versterkt de kracht ervan. De kracht van die wet. Maar genade gaat niet alleen de gevolgen van de zonde te boven, maar overstijgt ook rijkelijk de krenkingen van hen die onder de wet staan, zodat nu de genade de zonde heeft onttroond. En dat zegt natuurlijk vers 21, zo opdat evenals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zou heersen door gerechtigheid tot in eonisch leven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Tot zover.